Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Welkom bij het programma Boekat. We lezen in een roman van de auteur Tessa Afshar. Het is Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 2. Want er is niets verborgen wat niet geopenbaard zal worden. En er is niets gebeurd om verborgen te blijven, maar opdat het in het openbaar zal komen. Lezen we in het Evangelie van Marcus, hoofdstuk 4, vers 22. Laat mij hem vasthouden, hij is zwaar, zei Caroline tegen haar tante, en ze nam de bewerkte albasten doos uit haar handen. Dat is aardig van je kind. Caroline zette de doos op haar schoot en opende hem. Ze keek naar de verleidelijke inhoud en verwonderde zich over de handen die erin geslaagd waren fruit te gebruiken als middel om kunst te maken. Haar vingers gleden over de gedessineerde katoenen voering van het deksel, een replica van het ontwerp in de doos, voordat ze het deksel terugplaatste. Ondertussen brandde de zon ondanks haar parasol op haar hoofd en haar huid begon te prikken. In haar poging om Caroline's krullen te temmen, had tante Bladina overdadig veel geurende olie op haar gegoten. Ze had de eigenzinnige lokken uitgetrokken, gevlochten, geknoopt en gekapt tot een schijn van orde, om het haar Romeins en niet couchitis uit te laten zien. Maar het kapsel deed gemeen pijn en ze bracht haar hand omhoog om een strakke knoop losser te maken.
Laat zitten, snauwde tante Blandina ongewoon fel. Daar komt je grootvader.
Ik denk dat u bedoelt, daar komt uw vader.
Stil!
Blandina richtte zich hoog op als een soldaat die zich schrap zette om door zijn generaal geïnspecteerd te worden. Caroline deed geen moeite. Dat zou toch te vergeef zijn. In werkelijkheid boezemde haar grootvader haar geen ontzag in, zoals bij tante Blandina. Ze veronderstelde dat het kwam doordat ze maar 2 weken per jaar onder zijn dak doorbracht, en dat pas sinds haar 10e. Arme tante Bladina was opgegroeid onder zijn tirannie en kreeg nog steeds de volle laag als ze hem kwamen bezoeken. Haar enige daad van verzet was dat ze geweigerd had weer bij haar ouders te gaan wonen nadat ze weduwe was geworden. Ze had ervoor gekozen in het huis van haar echtgenoot in Caesarea te blijven en nadat Caroline was geboren had ze haar daar alleen opgevoed.
Hebben jullie een aangename reis gehad? Zei grootvader bij wijze van begroeting.
Natuurlijk niet, antwoordde hij zelf, voordat zij iets konden zeggen. Die boottocht over de Nijl is nooit prettig. Caroline, voor wie het enige onprettige deel van de reis had bestaan uit het bakken in de hete zon, terwijl ze op hem wachtte, zei:
Ik vond de reis bijzonder prettig.
Spreek mij niet tegen, snauwde grootvader.
Je grootmoeder heeft een grote maaltijd voor jullie klaargemaakt. Als jullie gegeten hebben, kunnen jullie helpen met pakken. Het blijft nog lang genoeg licht.
Pakken?
Hij bedoelde voor hun verhuizing uit Kush,
besefte ze.
Grootvader, daar hebt u toch bedienden voor?
Je moet te lang in de zon hebben gezeten. Ik zou die stommelingen niet toestaan mijn spullen aan te raken. Wat ze niet stelen, dat breken ze.
Caroline, die de vier bedienden van haar grootvader goed had leren kennen en van ieder een hoge dunk had, fronste haar voorhoofd.
Ze hebben mijn bagage jarenlang in en uitgepakt en er is nooit iets kwijtgeraakt.
Ja, omdat jij niets hebt wat het stelen waard is.
Dat kon Caroline niet tegenspreken. Ik zal grootmoeder helpen. Tante Bladina heeft vanavond rust nodig. Het is een lange reis geweest.
Blandina wierp haar een dankbare blik toe. In dat geval, Caroline, hoop ik dat je voorbereid bent om twee keer zoveel werk te verzetten. Zoals altijd sprak grootvader haar naam op een korzelige toon uit.
Caroline.
De naam stond los van hun familie, was geen respectvol knikje naar hun voorouders. Hij was zelf niet eens Romeins. Haar moeder had er om de een of andere onverklaarbare reden voor gekozen haar een Griekse naam te geven. Haar grootvader, die door en door Romeins was, vond hem afschuwelijk. De maaltijd die ze nuttigde in het atrium bleek een gespannen bedoeling. Grootvader was van mening dat praten tijdens de maaltijd zijn spijsvertering schade. En daarom werd iedereen geacht zich te houden aan de regel van strikt zwijgen. Na de eenvoudige maaltijd vergezelde Caroline haar tante naar haar vertrek. En nadat ze haar in bed had geholpen, meldde ze zich in het tablinum voor het werk. Volgens haar grootvaders uiterst precieze instructies begon ze zijn uitgebreide collectie broze ivoren sculpturen in oude lappen te wikkelen. Daarna legde ze ze in lage vers stro, terwijl haar zwijgende grootmoeder naast haar werkte. Een half uur lang hield grootvader als een havik met een scherpe navel toezicht op hun inspanningen, terwijl hij hen herhaaldelijk bekritiseerde. Toen hij hen eindelijk aan hun lot overliet, gaf Caroline haar grootmoeder een samenzweerderige knipoog. Ik denk dat hij zijn roeping heeft gemist. Hij had generaal moeten worden, dan had hij bosjes soldaten kunnen commanderen. Haar grootmoeder drukte haar wijsvinger tegen haar dunne lippen en het was alsof ze een lach probeerde te bedwingen. Caroline pakte een beeldje op en bedekte het met een dikke laag lappen. De wetenschap dat dit haar laatste dagen in Kush waren, wierp een schaduw over elke activiteit. Een deel van haar hoorde in dit land. Ze voelde er een nostalgische verbinding mee, een vreemde band die verder ging dan de vertrouwdheid van de jaarlijkse bezoeken. Een band die voortvloeide uit haar eigen geheimzinnige geschiedenis.
Grootmoeder, hebt u mijn vader ooit ontmoet?
De woorden kwamen uit haar diepste innerlijk en weigerde zich tot zwijgen te laten brengen. Haar grootmoeder sprong op alsof ze geprikt werd door de scherpste punt van een pijl.
Wat? Mijn vader, hebt u hem gekend?
Hij kwam toch uit Meroe?
Hij is dood, Caroline. Je weet dat het je verboden is om over hem te spreken.
Waarom?
Ik ben geen kind. Ik heb het recht te weten.
Vraag het je grootvader. Het is tijd dat ik naar bed ga. Grootmoeders lichte huid zag er spookachtig wit uit in het lamplicht toen ze overeind kwam, zich op haar hakken omdraaide en vertrok.
Caroline liet haar schouders hangen. Ze legde het inpakwerk opzij, stond op en ging naar haar kamer. Haar benen waren slap van vermoeidheid. De uren in de hete zon van de Nijl hadden haar erger uitgeput dan ze had beseft. Maar ondanks dat ze tot op het bot moe was, kon ze even later toch niet in slaap komen. Ze lag met brandende ogen in bed te woelen en te draaien. Met een verslagen zucht stapte Caroline weer uit bed, met de bedoeling in de stilte van het atrium van de sterrenhemel van Meroë te genieten. Geluidloos liep ze op blote voeten langs het slaapvertrek van haar grootouders. En toen hoorde ze stemmen. Caroline mag het nooit weten. De stem van haar grootvader drong door de houten wanden. Begrepen? Ze mag er nooit achterkomen. Caroline bleef als aan de grond genageld staan. Wat mocht ze nooit weten? Ze blijft me aan het hoofd zeuren over hem. Ze stelde zich voor dat haar grootmoeder nerveus aan haar zakdoek frunnikte en haar man bijna niet aandurfde kijken. Ik wil die degeneré niet bij Caroline in de buurt hebben. Hij heeft geen recht op haar. Hij heeft het leven van mijn dochter verwoest. Elke keer als ik hem zie in het paleis, kan ik wel braken. Moeten we het haar na zoveel jaar niet vertellen? Caroline wil dolgraag weten wie haar vader is, Quintus.
Zij heeft geen vader, schreeuwde de grootvader.
Caroline hoorde voetstappen over de stenen vloer naar de deur komen en trok zich snel terug in de donkere gang voordat haar grootvader haar betrapte op afluisteren. Ze vergat de sterren, sloop terug naar haar kamer en ging in bed liggen. En daar dacht ze na over het gesprek dat ze had gehoord. De stem van haar grootvader galmde door haar hoofd. Elke keer als ik hem zie in het paleis. Hem zie? Maar dat impliceerde onmogelijk. En toch konden die woorden maar één ding betekenen. Haar vader was in leven. In leven. Hij moest in een van de paleizen in Meroë werken, binnen loopafstand van ditzelfde huis. En in zo'n publieke functie dat grootvader gedwongen was hem te zien als hij naar het hof ging. Een traag vuur laaide op in haar buik en verspreidde zich naar boven. 24 jaar lang was haar verteld dat haar vader dood was. 24 jaar van leugens, van voorwendsels. 24 jaar waarin ze haar vader had kunnen kennen, waren haar afgenomen. Ze stompte met een vuist in het kussen naast haar. Grootvader had het recht niet. Caroline gooide de deken van zich af en sprong uit bed met de bedoeling naar het vertrek van haar grootouders te stormen om de waarheid te eisen. De hand die ze uitstak naar de deurknop bleef echter in de lucht hangen. Grootvader zou net zo onberoerd zijn door haar woede als hij al die jaren door haar smeekbeden was geweest. Er viel niet redelijk met die man te praten. Hij zou haar simpelweg op de eerste boot zetten die uit Koes vertrok en haar dwingen naar huis terug te keren. Het was niet zo dat ze in haar eentje terug kon reizen naar Koes. Meroë was geen populaire bestemming. Zelfs vanuit een grote haven als die van Caesarea waren er 2 afzonderlijke reizen per boot nodig om in Koes te komen. En een klein fortuin dat ze niet had. En stel dat ze het geld had, dan nog was het voor een vrouw alleen niet veilig om zo ver te reizen. Nee. Als ze haar vader wilde vinden, moest ze sluw zijn als een vos. Langzaam stapte ze weer in bed, in het besef dat ze het zich niet kon veroorloven om toe te geven aan overhaaste impulsen. Ze moest opmerkzaam blijven en zorgvuldig plannen maken. Ze had maar 14 dagen om de identiteit van de man boven water te krijgen. En ze zou ieder moment wijs moeten gebruiken. Haar vader leefde. Dat idee was opwindend en angstaanjagend tegelijk. Duizenden vragen gingen door haar hoofd. Wist hij van haar bestaan? En zo ja, waarom had hij haar dan nooit opgezocht? En als hij nooit iets te oren had gekregen over haar geboorte, wat zou hij er dan van vinden als ze plotseling in zijn leven verscheen? Waarom beschuldigde grootvader hem van haar moeders leven verwoest te hebben? De vragen kolkten door haar hoofd en vormden een duizelingwekkende stroom van onverklaarbare mysteries. Philippus zou haar vragen te bidden. Philippus, die haar geleerd had over God en haar op een mistige ochtend met zijn eigen handen gedoopt had in de haven van Caesarea, hij begon en eindigde alles altijd met de Heer. Caroline probeerde haar stormachtige gedachten in toom te houden. Lang genoeg om met God te praten. Maar haar gebed rees op als een sliert rook die nauwelijks iets om het lijf had. God leek op dat moment ver weg en onbelangrijk. Grootvader had meer invloed in haar leven gehad dan God, zo leek het. Caroline schoot overeind toen er een naam in haar opkwam. Nathemahar. Nathemahar kon haar helpen. Hij kende iedereen in de koninklijke huishouding. Hij kende lang vergeten geheimen en een daarvan, misschien wel over een oud schandaal, kon leiden tot de identiteit van haar vader. Morgen zou ze naar Nathemahar toe gaan en haar zoektocht beginnen.
Thank you.
We lezen in het boek Juweel van de Nijl van de auteur Tessa Afshar. De volgende ochtend slikte Carilliné de beschuldigingen die op het puntje van haar tong lagen in en wenste haar grootvader met een neutraal gezicht goedemorgen voordat hij naar zijn werk ging. De tijd kroop voorbij tot de vrouwen eindelijk aan het middagmaal zaten. Het lukte Carilliné het gegiste Egyptische brood naar binnen te werken, de groenteschotel te verorberen en haar met water aangelegde wijn te drinken zonder zich te verslikken. Als haar grootmoeder merkte dat ze afwezig was, zei ze er niets van. Nadat de eindeloze maaltijd eindelijk afgelopen was, gingen grootmoeder en tante Blandina naar hun vertrek voor hun gebruikelijke middagrust. Ze hadden hun deuren amper gesloten, of Carilliné glipte het huis uit en ging op weg naar de specerijenwinkel. Toen ze de kleurige winkel betrad, kwamen de exotische geuren en levendige kleuren van Kush en Egypte haar tegemoet. Goedendag, zei ze zacht in het Meroïtisch, met een glimlach naar de dikke eigenaar die achter zijn houten toonbank stond en als een koning zijn domein overzag. Dikke wenkbrauwen gingen zo ver omhoog dat ze tot halverwege zijn hoge voorhoofd reikten. Kijk eens wie er terug is, antwoordde hij in redelijk Grieks. Carilliné was opgegroeid in Caesarea en sprak dankzij haar tante vloeiend Grieks evenals Latijn. Ze wisselde met gemak van taal. Heerlijk, antwoordde ze, terwijl ze bukte om de geur van kaneel op te snuiven, die vers geraspt was in de werkplaats. Net als jij. Haar glimlach verbreedde. In Kush was ze net als in Caesarea een curiositeit. Hier was haar huid te licht, net als de gouden strepen in haar bruine haar, die paste bij haar amberkleurige ogen. Maar de mensen van Kush waren vriendelijker als ze haar aanstaarden. Hun nieuwsgierigheid was vaak vermengd met bewondering. Dank u. Wilt u een boodschap versturen? Mag ik? Natuurlijk. Ik heb een nieuwe loopjongen. Hij brengt hem in minder dan geen tijd bij ontvanger. Hij knipte met zijn vingers en de jongen van de boot kwam aanrennen. Hoe heette hij ook alweer? Arkamani, zei ze toen het haar te binnen schoot. De glimlach van de jongen toonde een dubbel rij rechte tanden. Honingdame, ik zei toch dat ik je man ben? Je hebt je opgewerkt in de wereld. Carilliné wees naar zijn schone linnen kleding. Hij haalde zijn schouders op. Een andere oom. De specerijenverkoper gaf Arkamani een lange reeks aanwijzingen. In zulk snel Meroïtisch dat Carilliné het niet kon volgen. Geef hem je brief, zei hij in het Grieks tegen haar. Carilliné gaf de jongen een kleine rol papyrus en nog terwijl hij die in zijn kleding stopte, rende hij de achterdeur uit. Hoeveel ooms heeft hij? Vroeg ze aan de specerijenverkoper. 14 van moeders kant. Maar dat is altijd een kleine familie geweest. Aan vaders kant is onze familie een stuk groter. Nog geen half uur later wandelde Nathema haar naar binnen. Bij de aanblik van zijn dierbare gezicht wonnen haar emoties het van haar zelfbeheersing. Ze rende op hem af en hij opende zijn armen om haar op te vangen, alsof ze niet haast even lang was als hij. Ze voelde de kolkende onrust die haar sinds de vorige nacht had gekweld, breken als een golf op de voorsteven van een schip. Stil maar, murmelde hij tegen haar wang. Wat is er? Mijn vader leeft nog, barstte Caroline uit. Natemahar deed een halve stap naar achteren. Hij staarde haar met open gesperde ogen aan.
Hoe weet je dat?
Ik heb het gisteravond toevallig opgevangen van mijn grootvader. Natemahar wreef over zijn nek. Je kunt me er maar beter alles over vertellen. Zullen we gaan zitten? Hij keek naar de specerijenverkoper die diep boog en een gordijn opzij schoof, dat op een klein vertrek uitkwam. Twee omgekeerde houten kisten dienden als kruk, een geschilferd betonblok ertussen als provisorische tafel. Dank je, vriend, zei Natemahar, en hij overhandigde de specerijverkoper heel discreet een stapeltje munten. Ik denk dat je wel een kleine pauze kunt gebruiken. Laten we zeggen van een half uur. Ik zal op weg naar buiten de deuren op slot doen, meneer. Vertel me er alles over, zei Natemahar tegen Caroline, zodra ze alleen waren. Zijn zachte stem bedekte haar als de plooien van een vertrouwde mantel. Vertel me er alles over. Hetzelfde had hij gezegd toen ze elkaar 17 jaar geleden voor het eerst hadden ontmoet. En het was voor Caroline alsof de jaren als een ui afgepeld werden, nu ze in dat kleine kamertje zaten met het zoete parfum van de specerijen van Egypte en Meroë om hen heen. In gedachten verscheen het beeld van een jongere en minder breekbare versie van Natemahar, die op haar kleine gestalte neerkeek. En de herinnering was zoet en vloeiend als druipende honing. Hun ontmoeting had plaatsgevonden in het huis van Philippus in Caesarea, waar ze al veel meer bijzondere momenten had beleefd. Philippus had 4 dochters, van wie de jongste, Mariamne, al zo lang ze zich kon herinneren, haar beste vriendin was. Net als zij was Mariamne opgegroeid zonder moeder. Maar anders dan Caroline was zij opgegroeid in bijzijn van 3 liefhebbende oudere zussen en een vertroetelende vader die de zon niet liet ondergaan zonder zijn dochters te prijzen. Philippus' huis was een toevluchtsoord geworden voor een eenzaam weesmeisje wier donkere huid haar een vreemde maakte binnen haar eigen familiekring. Op een middag, toen ze met Mariamne in het smalle atrium van Philippus' huis had gespeeld, was er een lange man met hun gastheer binnengekomen. Zijn begroeting was hartelijk geweest en zijn donkere ogen waren de vriendelijkste die ze ooit had gezien. Caroline was prompt in huilen uitgebarsten toen ze hem zag. Hij was voor haar neergeknield en had een zachte hand op haar hoofd gelegd. Wat is er? Wat is er? Vertel me er alles over. Geheel tegen haar natuur in had Caroline huilend gejammerd. Jouw huid is donkerder dan de mijne. Ik dacht dat ik de enige ter wereld was met een donkere huid. De man, die Natemahar was geweest, had gelachen en haar in zijn armen getrokken. Je bent niet de enige, kleintje. Er is een heel land van mensen zoals wij. Zoals ik? Hij had haar ernstig aangekeken. Nou, meer zoals ik. Jij bent heel bijzonder. Dat kan ik zien. Wie is dit mooie kind? Hij had vragend naar Philippus gekeken. Haar moeder heette Gemina. Haar grootvader is Quintus Blandinus Geminus. Als ik erover nadenk, Hij is een Romeinse beambte die dient in jouw land. Natemahar, herken je hem? Natemahar was overeind gekomen en achteruit gedeinst. Ja, ik ken hem. Die dag had er zich een speciale band tussen hen gevormd. Door de jaren heen was het hun gelukt om elkaar bij Philippus thuis te ontmoeten wanneer Natemahar naar Caesarea reisde. Ze maakten tijd vrij om samen te zijn in Cush en tussen hun bezoeken in schreven ze lange brieven die de wegen en rivieren die hen scheiden plaveiden. Waarom ben je mijn vriend geworden? Had Carilline een keer gevraagd. Al die jaren geleden, toen je me voor het eerst ontmoette bij Philippus thuis, waarom ben je me niet gewoon vergeten? Het leek zo'n ongerijmde keuze voor een man als Natemahar. Een succesvolle, Cushitische beambte die vriendschap sloot met een Romeins kind dat weinig anders te bieden had dan een vrijwel tandeloze glimlach en dat hem met wel 1000 vragen bestookte. Ik was een eenzame man die nooit een kind zou krijgen. En jij? Jij was een eenzaam kind dat nooit een vader zou krijgen. Het leek me dat we goed bij elkaar passen. Natemahar had haar aan haar vlecht getrokken. Bovendien zijn we hetzelfde, jij en ik. Jij bent omringd door een familie die maakt dat je je bijna een buitenstaander voelt, terwijl ik omringd word door mannen die heel zijn. Een paleis vol, krijgers en echtgenoten en vaders. Alles wat ik nooit kan zijn. Ik ben een buitenstaander in mijn eigen land. Dus, je ziet, we horen bij elkaar. U luisterde naar hoofdstuk 2 uit het boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. U kunt de aflevering herbeluisteren via radiomaria.be en daarvoor gaat u naar het programma Boekat.